In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Het KNMI schrijft de abnormaal hoge waterstanden toe aan het feit dat de storm gepaard ging met springtij.
De ochtend na de nacht waarin de zee onbarmhartig toesloeg over Zuidwest-Nederland. Een gure zondag, de 1 februari van 1953. De werkelijkheid van wat zich in die donkere uren achter de dijken in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant heeft afgespeeld, dringt nu stukje bij beetje tot ontwakend Nederland door. Overal waar nog verbindingen mogelijk zijn, komt het eerste alarm. Radioverslaggevers proberen het overstroomde gebied te bereiken en registreren de eerste verhalen.
Vanmorgen om 4:30 is de dijk van het Volkerak naar de Sabinapolder doorgebroken. De bevolking is in de slaap verrast en reeds nu staat vast dat 17 slachtoffers moeten worden betreurd. Men vreest echter dat dit aantal wel tot 40 zal kunnen stijgen. Het droevigste van alles is dat vele mensen nog in hun boerderijen zitten, de vlag, de noodvlag hebben uitgestoken, maar dat men hen eenvoudig niet kan bereiken, omdat de nodige motorvaartuigen niet bij de hand zijn.
Ja, vannacht toen kwam een zijnhuiswachter hier zo van het blokpostlager Zwaluw, die kwam ons waarschuwen dat de mannen van mijn thuis dan, mijn broers, met de vrachtwagen naar de Moerdijk moesten, want daar was hulp nodig. Nu wij zo gauw mogelijk natuurlijk ons aangekleed naar de Moerdijk en daar bleek inderdaad dat er hulp nodig was.
Hoe was de toestand daar op dat ogenblik?
Nou, op toen we aankwamen nog niet, maar binnen een half uur was het hopeloos.
Ja?
Ja, de mensen die kwamen om hulp en alles kwam ineens. En, ja,
waren de dijken daar doorgebroken?
Ja, de dijken waren inderdaad al doorgebroken.
Het zijn nog maar flarden. Dat kan ook niet anders, want op de eilanden in het zuidwesten van ons land is de chaos compleet. Met het uur wordt het duidelijker dat een stormvloed met vernietigende kracht veel zeeweringen heeft kapot gebeukt. Mensen zijn daarbij verdronken. Steeds meer mensen. Vaak in de slaap verrast. Wie geluk heeft, als het water niet te hoog komt, kan zich op de bovenverdieping van het huis nog in veiligheid brengen. Bewoners van afgelegen boerderijen proberen naar de dijk te vluchten of zoeken ten einde raad het dak op.
Hele dorpen worden weggevaagd. Angst, paniek, opstandigheid en gelatenheid zijn de slachtoffers van het gezicht te lezen. In de eerste rampzalige uren, als half Nederland nog maar nauwelijks beseft wat er aan de hand is, danken velen hun leven aan burenhulp. Redding in de vorm van een toegestoken drijvende plank, heldenwerk per roeiboot of een telefoongesprek terwijl het water tot aan je middel staat. Heel Nederland hangt aan de radio en leeft mee met wat er is gebeurd. Verslaggevers proberen met woorden beelden op te roepen.
En hoe zie je daar dan, luisteraars? Hoe zie je dan die watersnood? Je ziet daar geen sensatie. Je ziet de watersnood in de trieste, treurige stilte. Je ziet mensen kijken van achter een raam op de bovenverdieping. Je ziet ze wat zielig en triest kijken naar beneden waar het water de vensterruiten doorbreekt. En dan zie je in een andere straat, waar het water 1,5 meter hoog staat, drie oude mensjes doornat in een roeiboot die in veiligheid worden gebracht. En dan denk je ineens, ja, dit is eigenlijk misschien het symbool van deze watersnood. Die drie oude mensjes die daar doornat plotseling verdreven worden van dat huis waar ze misschien, ja, hun leven lang voor gewerkt hebben. Zo is die watersnood is triest. Hij is niet sensationeel.
Op de grens van water en land, bij Dordrecht, bij Kruiningen op Zuid-Beveland, enkele kilometers buiten de poorten van Zierikzee, in Stavenisse op Tole en bij Oude Tongen op Goeree-Overflakke. Op de plaatsen waar de geredden in kleine roeibootjes aan wal worden gezet, daar is de opluchting. We hebben het overleefd.
We gaan nu allemaal onder aan de dijk hier, met de voeten zo in het water om te kijken of daar mensen zijn aan boord. Het is een gedrang hier natuurlijk, het is een vreselijk gevecht wat die mensen leveren om hier bij de wal te komen. Bent u een van de mensen die meegeweest is, meneer?
Jazeker.
Was dat een verschrikkelijk karwei zeker, hè?
Ja, ja.
Dat was het ergste van de drie.
Want er zijn te weinig boten, met één boot kan het niet af.
U kunt het niet af met één boot?
Te doen. Er zitten nog veel lui bij de dag.
Nog veel mensen,
ja.
Werkelijk ook in
gevaar. En er zijn eigenlijk nog mensen die niet mee willen. Maar er zijn nog mensen in wonen. We hebben hier een vrouw die moet bevallen.
Oh, en die heeft u er nog af kunnen halen?
Ja, en nou komt de wind weer opzetten, dus het is niet
meer
met één boot om te doen.
Zondag 1 februari 1953 is een dag van grote angst en ontreddering. Nederland is nog bezig zich te herstellen van de 5 barre oorlogsjaren. Het beeld van mensen op de vlucht is nog nauwelijks vervaagd. En dan nu dit. De bevolking in het zuidwesten baande zich veilig achter de duinen, de zeedijken en de waterkeringen. Maar was dat dus niet. Een stormvloed met een geweld en een vernietigende kracht, waarmee niemand echt rekening had gehouden, maakt een bruut einde aan het gevoel van er kan ons niets gebeuren. Pas veel later zou de trieste balans van de rampnacht worden opgemaakt. 1835 mensen en 200.000 dieren verdronken. Bijna 8% van het Nederlands grondgebied onder water. Meer dan 47.000 woningen, scholen, kerken en boerderijen onherstelbaar of ernstig beschadigd. Hoe kon dat allemaal zo gebeuren? Ingenieur Maris, directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, geeft een persconferentie.
U weet dat de bedoeling in der tijd geweest is om de dijken te maken zodanig dat zij een aanvaardbaar risico boden tegen stormvloed. Het is theoretisch een klein kunstje om uit te rekenen dat wanneer men alle ongunstige factoren bijeentelt, dat dan de dijken geen veiligheid bieden.
Terwijl waterstaatsingenieurs zich op de 1 februari al het hoofd breken over wat er zou moeten gebeuren om Zuidwest-Nederland echt veilig te maken tegen de zee, is er nog steeds geen compleet beeld van de omvang van de ramp. In de consternatie worden enkele gebieden urenlang wat je zou kunnen noemen vergeten. De radio meldt bijvoorbeeld de hele dag vrijwel niets over Schouwen-Duiveland. De verbindingen met dat eiland zijn volledig verbroken.
Helikopters vliegen af en aan. Het relaas van een piloot.
Luitenant Dreigers, u bent een half uurtje geleden weer beneden gekomen. Wat zijn uw laatste indrukken van de laatste vlucht?
Wel, mijn laatste indrukken van de laatste vlucht is dat alles prima verloopt.
Juist.
De aanvoer in diverse havens, onder andere de plaats Zierikzee waar ik zojuist boven was, die heeft een zeer vlot verloop,
ja,
voor vanuit de lucht gezien.
Ja.
Verder hebben we brood gegooid in Oudorp op Goeree.
Ja.
Wat of in grote dank werd aanvaard, dat kon je allemaal zien van
dat
de mensen die
zien
op de grond. Ja, zeer zeker.
Wie ook onmiddellijk het rampgebied intrekt, is prinses Wilhelmina, de oude koningin. Burgemeester Schuurbeke Boeien van Zierikzee reageert op haar bezoek met een brok in de keel.
Het heeft ons buitengewoon aangedaan dat haar koninklijke hoogheid prinses Wilhelmina vanmiddag op bezoek geweest is in gezelschap van de commissaris van de koningin in Zeeland. Dat heeft velen een hart onder de riem gestoken. Want werkelijk, het is niet meegevallen wanneer men die ellende gezien heeft aan die gezichten van de mensen die van buiten waren komen aandrijven.
Minister-president Willem Drees zegt het dezelfde dag in een radiotoespraak zo.
De tijdingen omtrent het ongeluk dat aan zoveel landgenoten overkomen is en dat zijn weerslag heeft op onze algemene toestand, heeft bij velen de beste karaktereigenschappen aan de dag doen treden. Er is een vaste wil om gezamenlijk de slachtoffer te helpen en om gezamenlijk weer de dijk te sluiten en wat verwoest werd opnieuw te herstellen. Blijven deze wil u allen bezielen, als ook verder op uw medewerking en uw offervaardigheid een beroep wordt gedaan.
Intussen is de hulpverlening grootscheeps op gang gekomen.
Vliegtuigenluisteraars scheren over Arnhem-Muiden. Daar is weer het vliegtuig en daar vallen weer de zakken naar beneden. Ze vallen precies op de spoordijk. De piloot weet het goed te mikken. En dan worden ze opgehaald en naar de plaats gebracht waar ze gevuld worden met klei. En zo heeft men de kortste route genomen, de kortste afstand genomen per vliegtuig om direct hulp te kunnen bieden.
En dan later de eindeloos vertelde herinneringen van de mensen die het allemaal zo vlak boven het kolkende water hadden meegemaakt.
Dan gingen men s'avonds om 7 uur gingen men plat op de zolder lagen tot 's morgens 9 uur, 9:30. Dan aten men 1 boterham, want hoe stilder over mij lagende, hoe minder eten of wij nodig hadden.
Dus u hebt die dagen praktisch liggende doorgebracht?
We hebben die dagen altijd lagende bijna doorgebracht.
Totdat u voedsel gekregen?
Totdat wij van de Amerikaan voedsel kregen.
Waren het mooie pakketten?
Hulp overal vandaan, uit binnen- en buitenland. Terwijl nog honderden slachtoffers uit het rampgebied worden geëvacueerd, komt in de eerste week van februari al de nationale radio-inzamelingsactie op gang. Beurzen open, dijken dicht.
Het klonk in alle oorden, van Dokkum tot Maastricht, van hier tot Hindelopen. Geurzen open en dijken dicht. En ieder die het hoorde, die zat het met blij gezicht, zijn oren in te knopen. Geurzen open en dijken dicht.
Jules de Korte en Tweede Kamervoorzitter Kortenhorst mobiliseren de radio voor deze actie. De aanzet voor een nationaal rampenfonds, waaruit later erg veel van persoonlijk geleden schade aan de slachtoffers zou kunnen worden vergoed.
Gij kunt iedere avond naar mij luisteren. Aansluitend op het nieuws van 6, 7 en 8 uur. Ik zal u dan de thermometer aflezen. Hoe hoog de offerzin van ons eigen volk en van onze vrienden buiten de grenzen is gestegen. Wel nu, hier is dan het eerste nieuws van heden. Vanmorgen werd in de couranten een som van 3 miljoen gulden genoemd. Ik geef u te raden hoe de stand van zaken nu is. U zegt 3,5 miljoen? Misgeraden. Verdubbel dit bedrag. Het is 7 miljoen. Is uw bijdrage hierin begrepen? Ja? Dan hartelijk dank. Nee? Zorg dan dat ik morgen ook tot u namens de slachtoffers mijn dankbaarheid mag uitspreken.
Als informatiekanaal en verbindingsschakel naar en met het rampgebied is de radio van onschatbare waarde. Koningin Juliana.
Zo kort, na de ergste aller oorlogen, treft ons deze ramp. Die ons echter niet door menselijke verdorvenheid werd aangedaan. Het raadsel van het waarom is alleen bekend aan hem die weet wanneer hij elk van zijn kinderen tot zich roept. En die weet welke beproeving, welke krachtmeting wij kunnen verdragen. Elk afzonderlijk en allen tezamen.
Pas gaandeweg komt er tekening in wat er na de verwarrende eerste dagen moet gebeuren om in het overstroomde deltagebied het leven weer wat te normaliseren. De militairen, stootroepers van de hulpverlening van het eerste uur, kunnen terug naar hun onderdelen. Jonkheer de Kazenbrood, Zeelands commissaris de Koningin, die vrijwel dag en nacht op Lieslaarzen door zijn provincie trekt, bedankt de mannen op zijn bekende maar hartverwarmende manier.
Ik heb gezien hoe u allen gezwoegd hebt. Hoe alle rangen zakken gedragen hebben of ze het hun leven lang hadden gedaan. Ik heb gezien hoe zij de zinkstukken van zandzakken in suikerbietennetten lieten zinken of het hun dagelijks werk was. Ik heb gezien hoe op het smalle vierde weg, dat smalle wegje van zandzakken en klei, en de restant van de oude weg, de chauffeurs van de GMC, honderden meters achteruit reden en nooit van de weg afreden. Voor deze heren neem ik hun pet af.
Zodra de eerste schrik wat voorbij is, komen er ideeën over de wederopbouw. Van overal stromen de aanbiedingen binnen om daarbij juist te helpen. Het gaat om een zeer wezenlijke samenwerking waaruit soms voor lange jaren iets concreets groeit. Burgemeester Den Boer van de gemeente Middelschouwen, in de rampdagen zelf een tiener, kijkt daar nu met voldoening op terug.
Contacten zijn er duidelijk in die periode geweest en in de eerste jaren daarna. Die zijn geleidelijk aan toch wel afgevlakt. Wat de binnenlandse hulp betreft vind je dat toch nog wel terug in een nieuwe wijk in Zierikzee, toen Nieuwe Wijk, waar dus straatnamen als Ravensloot, herinnerd aan de burgemeester van Almelo, Dayi, burgemeester van Amsterdam, die herinneren aan de hulp die vanuit die steden geboden is. Verder is er uit het buitenland hulp geboden uit Frankrijk en Engeland. Frankrijk de plaats Saint-Hilaire en Engeland de Hatfield. Met die gemeenten heeft Zierikzee nog steeds contacten. Er is dus een jumelage. En die contacten worden nog jaarlijks in stand gehouden.
In het rampgebied zelf is nu de eerste zorg: hoe krijgen we de gaten in de zeedijken zo snel mogelijk dicht en het verdronken land weer droog? De middag van 27 februari, het dijkgat bij Hellevoetsluis.
Langzaam draait de ponton, maar toch duidelijk zichtbaar in het gat, geduwd door de 5, 6 sleeboten die hem van de buitenzijde opdrukken en getrokken door de kabel die over de katrol aan de overzijde van het gat hier loopt naar de drijvende hijskraan in het Haringvliet. En dit is het ogenblik waarop de ponton in het verlengde van de dijk ligt en waarmee dus eigenlijk het gat gesloten is. De staketsels aan beide zijden die worden nu neergelaten en hechten zich in de weke bodem van de zandzakken waarop en de zinkstukken waarop het ponton nu rust. En daarmee ligt het gevaarte verankerd in de opening van het dijkgat. De deur is op slot.
De deur is op slot. Deze woorden zullen in de maanden daarna nog vaak worden herhaald. De superstorm van 1 februari 1953 sloeg 67 bressen in de zeeweringen. Het merendeel daarvan is op 1 mei van hetzelfde jaar alweer gedicht. Nog 2 stroomgaten blijven over, op Schouwen-Duiveland bij Schelphoek en bij Ouwerkerk. 2 maal daags kolkt de zee door die gaten in en uit. Om ze te sluiten moet Rijkswaterstaat bijzondere toeren uithalen. Er zijn caissons voor nodig, betonnen gevaarten destijds gebruikt bij de invasie op de kust van Normandië. De geallieerde legers legden er kunstmatige havens mee aan. Op 28 augustus 1953 maakt een Phoenix caisson bij Schelphoek eindelijk korte metten met het gat in de dijk.
Luisteraars, u hoort het. En wat u niet ziet, dat zien wij, dat is dat over het water van de Schelde de grijze rookpluimen driftig omhoog schieten. Dat zijn de rookpluimen die uit de sleepbootjes komen, de sirenes die klinken. En op de caissons die nu gezonken zijn, zien we de mannen met de mutsen en de petten zwaaien naar de overzijde, naar de boten hier, waar mensen als professor Thijssen, professor Janssen en de anderen de hoed afnemen en terugzwaaien, want samen hebben ze het weer geklaard.
Bij Ouwerkerk is het nog lang daarna zwaar tobben. Steeds moeten er nieuwe sluitingsplannen worden gemaakt. Het nieuwe stormseizoen nadert intussen. Voor Rijkswaterstaat wordt het een wedstrijd met de tijd. Middernacht van 6 op 7 november 1953. Een spektakel waarvoor half Nederland is opgebleven.
Dan moet ik u eerst eventjes vertellen dat ik nu aan mijn linkerhand heb gemeerd tegen een grote baggermolen. Het is niet zo makkelijk om dat in het donker allemaal te zien. De brezant van de Rijkswaterstaat. En wanneer wij goed zijn ingelicht, dan bevinden zich daar aan boord Hare Majesteit de Koningin en zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard. Om evenzeer getuige te zijn van het grote ogenblik van de definitieve sluiting van dit stroomgat. Dan varen we hier op het ogenblik verder in de...
Het gat van Ouwerkerk is bedwongen. Weer is daar koningin Juliana achter de microfoon.
Landgenoten, de dijken zijn dicht. Het einde van de ramptoestand is in zicht. Wij verwachten dat ons grondgebied binnen korte tijd herwonnen zal zijn. Op dit ogenblik mogen wij elkander geluk wensen. De ramp leek groter dan er ooit tevoren in onze geschiedenis één is geweest. Een heel leger van voortreffelijke vaklieden en geoefende soldaten werd voor deze strijd uitgerust. Met een staf van uitnemende ingenieurs en theoretici en met een enorm arsenaal aan materiaal.
En dan is de vraag, wat gaan we nu doen? Ingenieur Maris van de Rijkswaterstaat.
Welke maatregelen moeten er genomen worden om herhaling te voorkomen? De Hollandse IJssel zal worden afgesloten door een stormstuw. Zoals de Delta-commissie en haar tweede interimrapport heeft aanbevolen. En als die stuw dicht is, blijft de stormvloed buiten de Hollandse IJssel. En blijven de bestaande dijken als tweede verdedigingslijn, als extra verdediging van onze veiligheid, daarachter. Hiertoe is besloten. De Delta-commissie hoopt voorts binnenkort met haar derde interimrapport te komen, waarin onder meer het probleem van de afsluiting van de 3 zeearmen wordt behandeld. Dan krijgen we voor verschillende oplossingen de vragen te beantwoorden. Is het technisch uitvoerbaar? Wat kost het? Wat koop ik ervoor? En welke schade breng ik teweeg? Allemaal vragen die een diepgaand onderzoek nodig maken. Maar wat de Delta-commissie op korte termijn hoopt te kunnen aantonen is wat de beste oplossing is en of het verantwoord is het te gaan doen.
Het antwoord op de ramp van 1 februari 1953 moet radicaal zijn. Daar is in Nederland vanaf het eerste moment geen twijfel over. Niet langer afwachten of de zee nog eens ongenadig zal toeslaan, maar in de aanval. Al op 21 februari installeert minister Algraaf van Verkeer en Waterstaat de zogenoemde Delta-commissie. De keus waar die commissie voor komt te staan is even simpel als onvoorstelbaar moeilijk. Of meer dan 1000 kilometer dijk verhogen met een meter of meer, of enkele zeegaten afsluiten, zodat de kustlijn van Nederland aanzienlijk kan worden bekort. Hoe werd daarover destijds in het kabinet gedacht? De toenmalige minister van Financiën in het vierde kabinet Drees, de heer Hofstra.
In de toelichting tot het wetsontwerp was gesteld dat de kosten 3,5 miljard zouden bedragen, waar tegenover een aantal voordelen stonden, zodat de netto-kosten op 1,75 miljard uitkwamen. Dat alles was berekend in guldens met de waarde van 1955. Dat is natuurlijk veel duurder geworden door de latere loon- en prijsstijgingen, maar daartegenover stond dat ook de voordelen in die latere guldens uitgedrukt zoveel groter werden. Een zeer belangrijke overschrijding, tenslotte, was het gevolg van de voor de Oosterscheldedam gekozen oplossing. Het heeft geen zin achteraf, nu het werk is klaargekomen, over de juistheid van die beslissing te gaan praten. Laten we blij zijn dat de wetgever de moed heeft gehad tot dit grootste werk te besluiten. Laten we trots zijn dat het unieke werk tot een goed einde werd gebracht. En laten we het vertrouwen uitspreken dat het tot in lengte van jaren tot het welslagen van ons volk zal bijdragen.
Grote problemen eisen ook grote oplossingen. De Delta-commissie komt tot de conclusie dat Nederland voor eens en voor altijd afdoende tegen de zee moet worden beveiligd. Uitgangspunt daarbij: een theoretische overstromingskans van 1 maal in de 10.000 jaar. De feiten van 1953 spreken hun eigen taal.
De lage bodem van Nederland zakt langzaam dieper en de zeespiegel rijst. Het plan om met dit alles af te rekenen moet zich richten op totale afsluiting van de zeegaten tussen de Nieuwe Waterweg naar Rotterdam en de Westerschelde naar Antwerpen. Maar ook de rest van de Nederlandse zeeweringen moet worden verhoogd en versterkt. Op 5 november 1957 komt de politieke beslissing. Aan het Binnenhof is dan aan de orde het ontwerp Deltawet van minister Algra.
Ik ben zeer verheugd, en ik zeg dat namens de regering, dat de Tweede Kamer unaniem op het standpunt staat dat het Deltaplan behoort te worden uitgevoerd. Ik ben daar ook dankbaar voor, omdat werken als deze slechts dan zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd wanneer de regering zich geschraagd weet door het gehele volk. Deze plannen hebben op waterstaatkundig gebied hun weerga niet, en daarom moeten wij schouder aan schouder staan. Het is nu bijna 5 jaar geleden dat de stormvloed grote delen van ons land teisterde, dat zoveel bewoners de dood in de golven vonden, dat ellende en rampspoed het deel werd van het zuidwestelijk deel van Nederland. Nu maken wij ons op en we zijn reeds bezig om maatregelen te nemen die, naar de mens gesproken, een herhaling van deze ramp kunnen voorkomen.
Na minister Algra maakt Tweede Kamervoorzitter Kortenhorst de uitslag van de stemming bekend over het ontwerp Deltawet. Het is dan 5 november 1957.
De uitslag van de stemming is dat 106 leden zich hebben verklaard voor het wetsontwerp en 8 tegen, zodat is aangenomen. APPLAUS.